Start je dag met een opgeladen batterij dankzij Total Energies en De Zeven. Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
Goedemorgen. Meer dan 1 miljard euro, zoveel betaalde verdachten van misdrijven de voorbije jaren in schikkingen met de overheid om niet vervolgd te worden, blijkt uit een onderzoeksproject van de Tijd naar de zogenoemde afkoopwet die dat mogelijk maakt. Er is een Europees akkoord over een minimumbelasting voor multinationals en een tax op geïmporteerde CO2. Grote mijlpaal is dat voor de industrie, maar wie zijn de winnaars en wie de verliezers? We praten met onze expert. En Leuvens techbedrijf Xerion gaat een fabriek bouwen voor de productie van de kleinste motor ter wereld. Het is woensdag 14 december. Welkom.
De zeven van de tijd. 1.
1530 verdachten konden de voorbije 10 jaar een deal sluiten met het Openbaar Ministerie om in ruil voor het betalen van een bedrag niet meer vervolgd te worden. Dat blijkt uit onderzoek van de Tijd naar de zogenoemde afkoopwet die sinds 2011 bestaat. Op die manier ging al ruim 1 miljard euro naar de staatskas. Geld dat dus door verdachten werd betaald om niet meer vervolgd te worden. Goedemorgen, Lars Bovee, justitie-specialist hier bij de Tijd.
Goedemorgen.
Je hebt dat onderzoek gedaan voor ons. Lars, om wat voor zaken gaat dat?
Het gaat vooral over fiscale fraudedossiers en dossiers van zwart geld. Er zijn bekende grote schikkingen, onder andere met bijvoorbeeld de bank HSBC, voor meer dan 294 miljoen euro heeft die zijn strafdossier geschikt over zwartgeldrekeningen in Zwitserland. Maar ook tal van andere bekende personen, zoals sterrenchef Peter Goossens of wielerkampioen Tom Boonen, mochten al hun vervolgingen afkopen in vooral belastingdossiers. En wat we zien is dat ook sommige zoals PwC of Bank De Groof Peterkam, dat die al verschillende vervolgingen mochten afkopen in verschillende dossiers. Dus voor bedrijven is dit een handige uitweg om geen lange strafprocedure te moeten doorlopen met een onzekere uitkomst. En voor het Openbaar Ministerie is de redenering, dit zijn toch misdrijven, zeker voor die bedrijven, die op het einde van de rit alleen financieel zullen bestraft worden. En dus kunnen we maar beter meteen een goede minnelijke schikking sluiten.
Okay, Lars, uit je onderzoek blijkt ook dat 9 op de 10 van die schikkingen onder de radar blijven, nooit openbaar gemaakt worden. Waarom?
Wel, er worden dan deals gesloten met het Openbaar Ministerie, maar vaak is het dan op vraag van de verdachte dat er niet wordt gecommuniceerd over de schikking en al zeker niet over het bedrag. Maar dat is natuurlijk wel toch een probleem in een rechtsstaat, waarbij je toch vonnissen hebt die publiek zijn, terwijl zo'n schikking dan geheim blijft. En je hebt het zelfs dat in dossiers waarin het parket in het verleden openlijk heeft gecommuniceerd dat er wel degelijk een gerechtelijk onderzoek liep, dat opeens er een stilzwijgen is en dat niemand weet hoe het is afgelopen voor bepaalde verdachten die dan zo'n discrete schikking hebben kunnen sluiten.
Veel zaken blijven dus geheim, zou je kunnen zeggen. Maar men wil dat wel wat veranderen. Hè?
Het is toch opvallend dat in een reactie op ons onderzoek de procureur-generaal van Brussel onder andere aangeeft dat het misschien wel zou beter zijn om meer transparantie te geven over die schikkingen en de bedragen die uiteindelijk zijn betaald. En ook de onderzoeksrechters geven aan dat er meer transparantie mogelijk zou kunnen zijn. Maar de onderzoeksrechters doen ook nog een ander voorstel. En dat is namelijk dat eigenlijk wanneer je zo als verdachte zo'n schikking sluit, dat je geen schuld bekent, alleen een fout. En men geeft aan dat het misschien beter zou zijn om daar toch ook een schuldbekentenis van te maken, want je ziet het recent nog, wanneer er schikkingen zijn gesloten in het grote dossier over fraude in het voetbal, dan haasten de advocaten van de verdachte zich snel om te zeggen dat hun cliënt absoluut geen schuld bekent met deze deals. En dan wringt dat natuurlijk tegenover de publieke opinie.
Een schuldbekentenis zou daar in verandering kunnen brengen. Dankjewel, Lars. Meer cijfers, achtergrond ook over het onderzoek naar de afkoopwet lees je vandaag in de krant. Check tijd.be.
2.
De Vlaamse regering heeft in alle stilte een waarborg goedgekeurd voor omstreden Ineos-kraker in de haven van Antwerpen. Met een bedrag van 500 miljoen euro gaat het om de hoogste waarborg die Vlaanderen ooit gaf. De goedkeuring door de Vlaamse regering gaat al terug tot 15 november. Ze machtigde die dag Gigarant, een Vlaams waarborgvehikel, om de waarborg te verlenen. Chemiegroep Ineos wil in de Antwerpse haven een installatie bouwen die ethaan omzet in ethyleen, een van de basisgrondstoffen van plastic. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir van N-VA zette in juni het licht op groen voor de bouw. Het gaat om een investering van 3 à 4 miljard euro die 450 jobs moet opleveren. De bouw van de kraker zal 4 jaar duren en de eerste steen wordt nu donderdag gelegd. Maar milieuorganisaties blijven zich verzetten omdat zo'n fabriek op fossiele brandstoffen volgens hen verouderd is en negatieve effecten heeft op de natuur en de gezondheid van de mensen in de buurt. Na de goedkeuring voor de bouw van de kraker door Demir kondigde de milieuorganisaties dan ook al nieuwe juridische acties aan.
3.
Er is een Europees akkoord over een minimumbelasting voor multinationals en een tax voor de geïmporteerde CO2 op allerhande producten. Allebei maatregelen om het belastingssysteem op internationaal niveau rechtvaardiger te maken. Dat is de positieve kant van het verhaal, maar er zijn natuurlijk ook verliezers. Welke bedrijven zullen de rekening gepresenteerd krijgen? Daarvoor is tijdcollega Bart Haak van de politieke redactie erbij komen zitten. Goedemorgen, Bart.
Goedemorgen.
We beginnen met de Europese minimumbelasting voor multinationals. Bart, wat houdt die nu juist in?
Het geldt alleen voor bedrijven die een omzet halen over de hele wereld van meer dan 750 miljoen euro. En zij zullen moeten in ieder land waar ze actief zijn, waar ze een dochterbedrijf hebben, minstens 15% belastingen betalen. Even een voorbeeld om het duidelijk te maken. In Hongarije ligt de tarief van de vennootschapsbelasting op 9%. Als ABN bij een groot bedrijf daar aanwezig is, dan betaalt het 9 en geen 15. Dan zou vanaf 2024 de Hongaarse fiscus de kans krijgen dat toch nog te verhogen tot 15. Als Hongarije dat niet doet, dan mag gewoon de Belgische fiscus die 6% extra innen. En zo ABN-BEF toch verplicht een minimaal over heel de wereld, en dus ook in Hongarije, die 15% te betalen.
Krijg je dus een gelijker speelveld, Bart. Maar ja, dat wil zeggen dat er wel betaald gaat moeten worden door bedrijven. Wat zal de impact daarvan zijn, bijvoorbeeld in ons land?
Wel, er zijn in ons land een 70-tal bedrijven die groot genoeg zijn om die minimumtax te moeten betalen. De grote vraag zal zijn of zij overal ter wereld al 15% betalen, dan wel of de Belgische fiscus die extra inkomsten mag heffen. In de omgekeerde richting zijn er een 200-tal dochterbedrijven van grote buitenlandse multinationals in ons land actief. Daar is vooral de farmasector interessant. Zij betalen veel minder omdat zij een hele grote korting krijgen op alle inkomsten die voortspruiten uit hun innovatie en hun onderzoek naar geneesmiddelen.
En dan is er ook nog de nieuwe CO2-tax, een soort douanetarief, Bart, dat aan de grenzen van Europa gegeven zal worden op producten die niet klimaatvriendelijk gemaakt zijn. Die tax gaat op 1 oktober volgend jaar. In welke gevolgen heeft dat, Bart?
Dat zal ertoe leiden dat, neem het voorbeeld van de staalindustrie, die in Europa veel klimaatvriendelijker gebeurt dan in China. Dat maakt dat wat Europese bedrijven moeten betalen aan klimaatheffingen en aan uitstootrechten, dat je dat bedrag aan de Europese grens zou ook innen als importheffing van Chinese producenten. En dat zou moeten maken dat je tegelijk die klimaatvriendelijke inspanningen doet en dat je het ook maakt dat degene die ze doet niet weggeconcurreerd wordt door iemand die de lat wat lager legt.
Dankjewel, Bart.
Graag gedaan.
4.
En we hebben geen glazen bol nodig voor deze voorspelling. De Fed, de Amerikaanse centrale bank, is dat. Die zal de rente vandaag wellicht verhogen met 50 basispunten.
Voorkennis.
En dat is een echte trendbreuk. Na 4 op een rij stevige verhogingen met telkens 75 basispunten neemt de Fed nu waarschijnlijk een kleinere rentestap. De beleidsrente strandt zo tussen de 4,25 en 4,5%. Goed nieuws, want dat wil zeggen dat de Amerikaanse centrale bank met een strak geldbeleid de inflatie stilaan kan indijken. Inflatie is gisteren in de VS voor de tweede maand op rij gedaald van 7,7 naar 7,1%. Het laagste peil is dat sinds januari. Maar we zijn nog lang niet aan de finish. Toplui van de Fed suggereren dat de centrale bank pas in 2024 de rentetarieven weer zou kunnen verlagen.
5. 5.
Wordt de komende jaren in ons land een nieuw type kernreactor ontwikkeld? Dat is alleszins het plan van het nucleair onderzoekscentrum SCK in Mol. Tegen 2040 wil het studiecentrum een demoversie van de nieuwe kernreactor bouwen. SCK noemt het zelf een wereldprimeur. Het gaat om een kleine modulaire reactor, afgekort SMR, met lood als koelmiddel. Goedemorgen, David Adriaan.
Goedemorgen, Bert.
Energiespecialist hier bij De Tijd. David, waarom kiest het onderzoekscentrum SCK net voor die technologie met lood als koelmiddel?
Ja, de huidige kerncentrales en ook de SMR's, de eerste nieuwe die gaan gebouwd worden, die zullen vooral gebruik maken van water als koelmiddel. Die technologie is eigenlijk al heel lang bekend. Daar zijn voldoende bedrijven dat daarmee bezig zijn. Als onderzoeksinstituut kun je daar niet veel nieuwigheid aan bijbrengen. Het SCK heeft daarnaast wel veel kennis in zware metalen en vooral lood. En daar zien ze nog wel mogelijkheden om daar innovatief onderzoek te doen. Dat zou ook wel een paar voordelen hebben, dat lood. Het zou duurzamer zijn, minder hoogradioactief afval dat zou produceren. En het zou ook veiliger zijn dan andere alternatieven zoals natrium. En net die duurzaamheid, veiligheid enzovoort, dat zijn zaken die de regering ook als muziek in de oren klinken.
Nieuwe nucleaire technologie is dat dan. David, wat is de bedoeling van die demoversie, zal ik zeggen, die er tegen 2040 moet komen, zo'n reactor? Zal die in de praktijk ook al gebruikt worden voor energieproductie dan?
Ja, die demoversie is nodig om zo'n nieuwe technologie te testen. Je begint eerst met een kleine versie die je dan later kan opschalen. Die zal effectief ook wel draaien. Die zal elektriciteit produceren, ook waterstof en warmte. En daar zal ook nog wel wat onderzoek gebeuren van hoe kunnen die verschillende soorten energie eigenlijk geproduceerd worden. Is dat allemaal compatibel met elkaar en wat is het kostenplaatje daarvan?
Dankjewel, David. En voor het kostenplaatje voorziet de federale overheid alvast 100 miljoen euro voor de eerste jaren. SCK gaat ook op zoek naar externe partners. De effectieve bouw van de proefreactor zal nog veel meer kosten. 6. De Belgische brouwer Duvelmoordgat heeft een brouwerij gekocht in China. Het is geen toeval dat er alleen maar Vedette White gebrouwen zal worden. Dit bier is bijzonder populair bij de Chinezen. Elke dag stuurt Duvelmoordgat 7 tot 8 containers Vedette White van Puurs naar China. Maar dat is zowel economisch als ecologisch niet interessant. En de Chinese klanten moeten nu ook vrij lang wachten op hun bestellingen. Daarom heeft Duvelmoordgat een Chinese brouwerij overgekocht. Het is de eerste keer dat ze een Belgisch recept in het buitenland gaan brouwen. Niet simpel, de grondstoffen kopen ze lokaal, maar de kwaliteit moet natuurlijk dezelfde zijn als in België. China is nu goed voor zo'n 10% van de totale omzet van Duvelmoordgat. Na deze investering zou dat aandeel nog moeten stijgen.
7.
Niet alleen de grootste ter wereld hebben is een troef, ook de allerkleinste kan bijzonder waardevol zijn. Waar hebben we het over? Wel over de kleinste motor ter wereld. Die heeft het Leuvense techbedrijf Xerion ontwikkeld. De micromotor kan onder andere in medische apparaten en in 3D-printers gebruikt worden. Xerion heeft meer dan 10 jaar aan de technologie gesleuteld, eerst binnen de KU Leuven en nadien als zelfstandig bedrijf. Nu gaan ze een eerste fabriek bouwen in Haasrode. Hans Kleisters, CEO van Xerion, legt uit wat we ons moeten voorstellen bij zo'n kleinste motor ter wereld.
De klassieke elektrische motortjes die draaien rond. En dan heb je allerlei componentjes nodig. Tandwieltjes en wormwieltjes en dat soort dingen. En daar loopt het heel vaak verkeerd. Die slijten af, die gaan vaak stuk. Die zijn ook niet precies. En dus wat dat wij hebben uitgevonden is een motortje, zo groot als een vingernagel, waar daar geen bewegende onderdelen meer in zitten. Het enige wat dat doet is eigenlijk dat trilt heel snel, 200.000 keer per seconde trilt dat, maar dat die ook ongelooflijk precies zijn. Die kunnen tot op een nanometer nauwkeurig een plaats innemen en een nanometer dat is een miljoenste van een millimeter.
Piepklein ding dus dat wel voor heel veel gebruikt kan worden.
We zien dat in de chipindustrie hebben we klanten die machines bouwen waar dat die motortjes in terechtkomen. Maar onze belangrijkste markt is de medische toestellen. En dat kan gebruikt worden in medische beeldvorming, oogonderzoek, huidonderzoek, het automatisch toedienen van medicijnen. En dat zijn echt de grote spelers wereldwijd, van China tot San Francisco, die bij ons terechtkomen. Allemaal wereldspelers die ons weten te vinden.
Tegen 2026 wil Xerion de jaarlijkse productie optrekken van 500 nu naar 50.000 motortjes. Dat is goed voor zo'n 10 miljoen euro omzet. Daarmee zitten 7 er weer op voor vandaag. Vind je wat je hier hoort wel leuk? Denk dan misschien eens aan een abonnement op De Tijd. Dan kan je uitgebreid genieten van alle kwaliteitsjournalistiek van de experten op de redactie. Er loopt trouwens nog een kennismakingsaanbod voor de luisteraars van De 7. Check tijd.be/de7 voor meer info. Die link staat ook in de show notes. Voor nu alvast een fijne werkdag en tot morgen.
Dit was De 7 met Bert Rijmen. Productie door Lara Droussaert van op de redactie van De Tijd. Bedankt om te luisteren. Morgen zijn we er weer. Tot dan. Zoek je een laadoplossing voor je medewerkers? Total Energies lanceert zijn nieuwe laadpas. Met de Charge Plus Business laadpas heb je toegang tot meer dan 500.000 publieke laadpunten in België en in de buurlanden. Total Energies is je partner voor laadoplossingen op het werk en bij je medewerkers thuis. Geïnteresseerd? Aarzel dan niet om ons te contacteren via evcharge.totalenergies.be.